Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat om 3:30 dominee Koppelaar voor. Dat is dus een uur eerder dan gebruikelijk, 3:30. Volgende week, 28 juni, zijn de diensten om 10:00 en 4:30. 's Morgens hoop ik zelf voor te gaan en 's middags gaat dominee Huigen voor. Er zijn enkele mededelingen. Donderdag 25 juni is de trouwdag van Gerben de Kool en Aline van der Linden. De huwelijksdienst waarin ik volga zal plaatsvinden in Bethelkerk te Moordrecht, 's middags om 2:00. Zaterdag 27 juni is ons jaarlijks gemeenteuitje naar de Binnenmaas. Voor informatie zie je de informatiebrief in de hal van de kerk, de berichten in de nieuwsbrief of kijk even op de website. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief straks weer beschikbaar. En vanavond vindt de zondagavond de ontmoeting plaats, zoals die is gepresenteerd op de gemeenteavond. Het is vanavond bij ons thuis in de pastorie, Cooperenstraat 13, Kapel aan de IJssel. We beginnen om 8:00 en het duurt tot ongeveer 9:30. U mag zich aanmelden, maar is niet per se nodig. Volgende week is het Deo Volente bij familie Kok. En dit geldt voor alle genoemde data, Deo Volente. De dienst erop veranderen. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede is voor de kerk. En de derde is voor het onderhoud van de kerk. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 52, vers 7, de kinderpsalm. Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 52, vers 7. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus ons daarvan gegeven heeft. En laten we aansluitend zingen uit Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Psalm 119, vers 84, dat zingen wij in aansluiting bij de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde hem vroeg: meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij willen in onze voorbeden sommige personen in het bijzonder gedenken. We bidden voor mevrouw Petra van der Wal. Afgelopen maandag moest zij helaas opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen. Ze heeft uitvalverschijnselen in haar been. Ze kan niet meer goed lopen, ze kan niet meer goed staan, waardoor het toch wel zorgelijk is. En de belasting thuis voor haar man ook te zwaar wordt. Ze is dus opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. We willen bidden voor mevrouw Huisman. Al lange tijd kan ze niet in onze diensten aanwezig zijn. Ze heeft allerlei klachten en pijn. Dus we willen haar ook opdragen. We bidden voor Arjan Boom. Hij heeft nog een lange weg te gaan, maar we zijn dankbaar dat het beter gaat dan het geweest is. We willen hem opnieuw opdragen. Dat geldt ook voor mevrouw Oudzoon in haar zorgen over haar schoonzoon, die ernstige ziekte heeft. We bidden voor mevrouw Marianne Verhoeven. Ze is weer in het ziekenhuis geweest. Ze heeft de uitslag gekregen deze week. En de artsen hebben besloten dat zij toch moet overgaan op chemokuren, omdat de behandeling tot nu toe onvoldoende heeft gewerkt. Ook haar willen we opdragen. Ook willen we bidden voor Gerben en Aline, die komende donderdag in het huwelijk open te treden. Laten we bidden. Heere trouwe God, u die alle dingen geschapen hebt, maar nog steeds ook onderhoudt en regeert. Wij zijn bijeengekomen en u bracht ons hier. Wij kunnen aanwijzen wat vanuit onszelf ons hier gebracht heeft. Verlangen, gewoonte, belangstelling, nieuwsgierigheid. Maar Heere God, u die alle dingen leidt en regeert. U bent degene die ons op deze morgen op deze plaats hebt samengebracht. En als wij dat weten en als wij dat erkennen, Heere, mag dat ook uitzien geven in ons hart dat u ons een woord te zeggen hebt. Dat u in ons leven spreken wilt. Als u het bent die ons hier gebracht hebt, wilt u het dan ook zijn die tot ons spreekt. Als u ons leven geleid hebt tot op dit moment, geef ons dan ook in deze dienst de woorden te kennen van eeuwig leven. Over de Heere Jezus Christus en zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. Heere, we zullen nadenken over het sacrament van het avondmaal, maar daarmee denken wij na over wie u bent, o Heere Jezus Christus, de man van smarten. Richt ons oog dan op hem, richt ons hart op hem. En wij bidden u, Heere, dat uw woord mag opengaan en dat uw Heilige Geest in onze harten werkt. Geef de aandacht, de concentratie die wij nodig hebben om het woord te horen. Geef het verlangen om de boodschap te begrijpen. Geef uw dienaar de helderheid en de eenvoud die nodig is in de bediening van het woord. Maar geef ons ook, Heere, uw Heilige Geest. Als u uw woord geeft, als u uw geest geeft, dan mogen wij ervan zeker zijn dat het niet leeg en ijdel, zinloos tot u zal weerkeren. Maar het zal doen wat u behaagt en het zal voorspoedig zijn in het doel waartoe u het zendt. Heere, niet te vergeefs hebt u uw evangelie gezonden. Niet te vergeefs hebt u uw zoon gezonden. Niet te vergeefs heeft u uw Heilige Geest uitgestort. En dan mogen wij verwachten, Heere, dat ook deze dag en deze dienst zullen medewerken tot uitbreiding en verdieping van uw koninkrijk en uw genadewerk in onze levens. Heere, laat ons daarop mogen zien. Vanuit onszelf kunnen wij dat niet verwachten. Wij horen uw wet die rechtvaardig is en heilig en goed. Ook vanmorgen is het voorgelezen. Maar niemand is er van ons die niet zondigt. En daarom, Heere, kunnen wij niet pleiten op iets in onszelf. Kunnen wij niet voor u verschijnen met onze goede bedoelingen en goede werken. Integendeel, bij ons is beschaamdheid. Heere, zie ons dan aan in uw Zoon, de Heere Jezus. En laat vanuit hem de vrijmoedigheid en de hoop voor deze dienst er mogen zijn. Heere, we bidden voor Gerben en Aline. Komende donderdag hopen ze elkaar hun jawoord te geven voor het leven. Geef dat zij dat mogen doen. Met geloof en liefde en hoop. Geef hen een mooie en een rijk gezegende dag. Geef dat zij ook mogen knielen voor uw aangezicht en uw zegen zullen ontvangen. U kent hun leven, Heere. U leidt het tot nu toe, leidt het ook in de toekomst. Ja, Heere, we bidden voor de huwelijken in het algemeen. We bidden, Heere, dat juist ook onder ons de huwelijkstrouw en de huwelijksliefde zichtbaar mag zijn. In deze gebroken wereld. In deze wereld waar zoveel huwelijken vastlopen, uitlopen op een echtscheiding. Heere, we We zien het om ons heen. Wat geeft dat een verdriet en wat een pijn. We bidden, Heere, dat wij niet op eigen kracht vertrouwen, maar opzien tot u om uw genade, om uw kracht, omdat u dat beloofd heeft. Als wij neergeknield zijn en uw zegen ontvangen hebben, dat u uw zegen en hulp aan de getrouwde geven wil, ook als wij dat allerminst verwachten. Geef dat onze kinderen mogen opgroeien in veilige gezinnen, waar de genade van Jezus Christus regeert. En Heere, waar daar waar ook gebrokenheid is, ook daar waar huwelijken ontbonden zijn, wilt u ook daar zijn en te geven dat we des te meer uw genade en uw hulp zullen vragen en mogen ontvangen. We bidden voor mevrouw Van der Wal. Wees met haar nu ze opnieuw in het ziekenhuis is. U zijn lichamelijke gebreken ervaart, maar ook geestelijk en psychisch zo vaak in duisternis is. Wees haar nabij, Heere. Als het wellicht zo moeilijk voor haar is om te bidden en vrijmoedigheid te ervaren, om te vertrouwen en troost te vinden in de wetenschap dat u bestaat en haar kent. Heere, geef dat wij des te meer voor haar zullen bidden. En dat ze mag weten dat ze gedragen wordt door de vleugels van het gebed der gemeente. Gedenk haar en ook haar man en de familie die in liefde en verbondenheid om haar heen staan. Ook bidden wij voor mevrouw Huisman, die al lange tijd niet bij ons kan zijn in de kerk, maar wel meeluistert en zo ook verbonden is. Ze heeft veel klachten, ze heeft pijn. De kwalen van de ouderdom gaan haar niet voorbij. Heere, zegen haar en geef dat ze mag vertrouwen op u, de levende God. Als uw woord het zegt, wij vergaan en verdorren als het gras. Maar u blijft dezelfde en uw gedachten is van geslacht tot geslacht. Wees ook met Arjan Boom, iedereen geeft dat hij verder herstel en vernieuwing van krachten mag ontvangen. U heeft dat beloofd, Heere, dat allen die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Laat dat voor hem waar mogen zijn, geestelijk en lichamelijk. Wees met mevrouw Oudshoorn in de zorgen om haar schoonzoon en haar dochter. Heere, we bidden ook voor hen. Wilt u ze nabij zijn in deze spannende periode als ze toeleven naar een ingrijpende operatie. Geef dat uw zorg en uw liefde hen omringt. We bidden voor mevrouw Marianne Verhoeven als ze aan de chemokuren begonnen is. Heere, wees haar nabij nu het spannend is, nu het misschien ook een periode is van ziekte en dat ze de gevolgen ervan gaat ondervinden. Heere, wees haar nabij, bovenal ook geestelijk. Dat zij die woorden mag naspreken met mond en hart, zoals onze catechismus begint. Het is de enige troost in leven en sterven dat wij het eigendom zijn van Jezus Christus. Zo zien wij op, Heren. We bidden voor elkaar. Lang niet alle noden in de gemeente worden nu met name genoemd. Maar er zijn er vele waar u van af weet. En we bidden dat u ons allen nabij bent en zegent. Onverdiend, maar ook zo onmisbaar. Geef ons zo'n goed samen zijn. Wij vragen u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zijn toegekomen aan de behandeling van zondag 28 uit de catechismus. Maar voordat wij die vragen gaan lezen, openen wij het woord van God. En wij lezen naar Johannes 6. Johannes 6, vers 48 tot en met 58. En daarna lezen wij zondag 28, de vragen 75 tot en met 77. Johannes 6, wij lezen vanaf vers 48. Daar luidt het woord van God. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan streden onder elkaar, zeggen: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen: voorwaar zeg ik u, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijk mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo die mij eet, die zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Tot zover de lezing van de schrift. Aansluitend lezen wij uit de catechismus vraag en antwoord 75 tot en met 77. Vraag dan door 75, 76 en 77. Vraag 75. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Antwoord: alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker aan mij meegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen? Wat betekent dat? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het antwoord is: het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving de zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarnaast door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Vraag 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Antwoord: in de inzetting van het avondmaal, welke alzo luidt: 1 Korinthe 11. De Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging of belofte wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen aan één brood deel hebben. 1 Korinthe 10. Tot zover. Boven de preek schrijven wij het avondmaal van Christus. Eenvoudig thema, maar daar gaat het over. Het avondmaal van Christus. En laten wij bij drie dingen stilstaan. Ten eerste bij Christus instelling. En ten tweede bij Christus bevel. En ten derde bij Christus belofte. Het avondmaal van Christus. Wij denken na ten eerste over de instelling. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld. En hij heeft dat op een wijze, op een goede, op een veelzeggende manier gedaan. Christus instelling. Ten tweede Christus bevel. Hij heeft mij en alle gelovigen, zegt het antwoord, bevolen aan het avondmaal deel te nemen. Het is een bevel. Laten we daar in de tweede gedachte bij stilstaan. En ten derde de belofte, de toezegging, waar ook een aparte vraag zelfs aan is gewijd. Vraag 77. Dus de instelling, het bevel en de belofte van Christus. Laten wij als inleiding op de verkondiging uit Psalm 105 zingen. 105, vers 22 en 24. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 22 en 24 uit Psalm 105. Gemeente, voordat ik predikant hier werd, heb ik op een aantal plaatsen catechisatie gegeven. En een van die plaatsen was in de gemeente van Putten. Ik weet nog goed dat ik een jaar lang, denk ik bijna wel het hele jaar, aan 17-jarige jongens en meisjes moest vertellen over de sacramenten. Dat boekje dat we toen gebruikten was zo opgedeeld dat de catechismus werd gevolgd. Ja, en als je dan nadenkt over zondag 25, de sacramenten 26, 27, de doop 28, 29, 30, avondmaal, ja, dan ben je wel even bezig. Dus wij waren een half jaar of langer bezig met die jonge gasten om na te denken over de sacramenten. En nou, ik heb mooie herinneringen aan Putten, maar dat is toch niet mijn allermooiste herinnering. Want die jongelui, die hadden daar niet zoveel mee. De doop, ja, zijn ze niet zoveel. Avondmaal, ze waren nog maar 17, was niet voor hen. Dus het was niet altijd even makkelijk om met die jonge mensen daarover na te denken. Aan de andere kant, nu ik 5 jaar hier in de gemeente ben, is een van de dingen die ik geleerd heb, gemerkt heb, hoe belangrijk de sacramenten zijn voor het samen gemeente zijn. Ik wist natuurlijk als kandidaat al wel hoe belangrijk de prediking is. Ik preekte overal, maar ik bediende nog niet de sacramenten. Maar nu ik hier mag staan en we met regelmaat doopdiensten hebben en avondmaal 4 keer per jaar. Het is ontzettend belangrijk. Wat vinden wij? Wat ervaren wij? Hoe zien wij de sacramenten? Het vormt ons, het bepaalt een gemeente. Vertel mij hoe een gemeente over de sacramenten denkt en ik zal vertellen hoe die gemeente is. Er hangt heel veel samen. En dat is ook wel vaak de praktijk. We kunnen er gemakkelijk ruzie en oneenigheid, vragen, spanningen over krijgen. Over doop en over avondmaal. Veel verwarring ook. Dus gemeente, als de catechismus over het avondmaal gaat spreken, dan nemen ze daar de tijd voor. 3 zondagen op rij gaan over het heilige avondmaal. En u moet het mij maar niet euvel duiden als ik dus niet alle vragen vanmorgen in deze preek beantwoord. Ik wil mij vanmorgen voornamelijk richten op de uitleg. De uitleg. Wat is de inzetting van het avondmaal? Hoe is het bedoeld? Hoe krijgen wij helder wat het avondmaal betekent? En dan de volgende keer als God het geeft, dan denken wij meer, laat ik zeggen, over dat, ja, datgene wat je nauwelijks onder woorden kunt brengen. De eenheid, de vereniging, de gemeenschap met Jezus Christus. Die eenwording. Daar zullen we dan de volgende keer over nadenken aan de hand van zondag 29. En dan de derde keer, dan denk ik zo, richten we ons voornamelijk op de vraag voor wie is het avondmaal ingesteld. Dus ook die laatste vraag, ik zal dat nu niet kunnen beantwoorden. Het zal wel duidelijk zijn voor degene in ons midden. Er zijn een aantal gasten, er zijn mensen die nog geen belijdenis hebben gedaan. Die vragen die horen eigenlijk meer bij de zondag 30. Voor wie is dat dan ingesteld? Dus als ik het heb over wij, het is voor ons, straks de tweede gedachte, het is een bevel, dan denk ik voornamelijk aan de beleidende leden in ons midden, zodat daar geen misverstand over is. Wel, onze eerste gedachte, Christus instelling. Ik heb gezegd, gemeente, we letten op de uitleg, de helderheid. En mogen wij dan niet van de grootste profeet en leraar, Jezus Christus, verwachten dat als hij het avondmaal instelt, dat dat helder en duidelijk en wijs is. Ja, dat mogen wij verwachten. En dat zullen wij ook zien, gemeente. Laat ik dat zeggen. Het is allemaal niet zo moeilijk als wij vaak denken. Als de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld, kan het onmogelijk iets zijn wat moeilijk en ingewikkeld is en wat alleen maar verwarring oproept. Dat kan niet. Daar is Christus te wijs voor. Daar is hij te verstandig voor. Daar is hij te liefdevol voor. Hij heeft het zodanig ingesteld dat het eenvoudig is en dat wij, laat ik zeggen, als het avondmaal is en wij aan de tafel zitten, dat we niet hard en veel moeten nadenken, hoe zit het ook alweer, maar dat we het eenvoudig mogen ontvangen. Nou, het antwoord zegt eigenlijk dat er twee kanten aan zitten. Er is een rol voor de dienaar, de predikant. En er is een rol, een taak, een handeling voor de avondmaalganger. Allebei hebben die een aandeel in de bediening van het avondmaal. We zullen dat zometeen in vraag en antwoord 75 wel terugzien. Maar ik vat het alvast samen. Wat doet de predikant? Wat is mijn taak als ik het avondmaal bedien? Twee dingen. Het eerste is dat ik het brood breek en de wijn vergiet. En het tweede is dat ik het uitdeel. Dus breken en vergieten, dat is de eerste handeling, de eerste taak, is de aandeel van de dienaar, de predikant. En het tweede is dat hij het uitdeelt, aan de mensen geeft en de beker overhandigt. En de avondmaalganger op zijn of haar beurt moet ook twee dingen doen. Het eerste is eenvoudigweg kijken. Kijken naar het brood dat gebroken wordt. Naar de wijn die vergoten wordt. Kijken. Zien. Toeschouwer zijn. Dat is het eerste wat de avondmaalganger moet doen. En het tweede is dat hij dat ontvangt. Dus twee dingen voor de dienaar, voor de predikant. En twee dingen voor de avondmaalganger. Waarom moet de predikant dat brood breken? En waarom moet hij de wijn vergieten? Omdat dat breken erop wijst dat het lichaam van de Heer Jezus verbroken is. Hij moet de wijn vergieten omdat het bloed van Christus vergoten is. Dit is mijn lichaam dat verbroken wordt, zegt de Heer Jezus. Dit is mijn bloed dat vergoten wordt. Dus als wij avondmaal vieren, dan denken wij aan Jezus in zijn lijden. Dan denken wij aan het kruis. Dan denken we aan zijn lichaam dat verbroken is. Aan zijn bloed dat gestroomd heeft. Wij denken aan Jezus als de man van smarten. Als de lijdende. Aan de gebroken man. Kinderen, misschien is jullie dat ook wel opgevallen. Hè? Als het avondmaal is. Dat heeft iets. Ja, het is toch anders natuurlijk. Het heeft iets ernstigs. En misschien, kinderen, denken jullie wel, die mensen die kijken allemaal een beetje verdrietig. Nou, eigenlijk hoort dat niet. Avondmaal is niet iets verdrietigs. Maar toch, kinderen, dat begrijpen jullie ook wel, het is toch anders. Mensen zijn stil, mensen zijn onder de indruk. Hoe komt dat? Omdat het gaat over de Heer Jezus die moest sterven. Omdat het gaat over de Heer Jezus die verbroken werd. Kinderen, als ik als dominee dat brood pak, dat zien jullie ook wel, hè, uit de bank. Ik pak dat brood en je ziet dat zo in stukken breken. Het gaat kapot. Dat wijst op de Heer Jezus en ook zijn lichaam is kapot gemaakt. Door de spijkers die er doorgeslagen werden. Hij is gestorven. Als je die wijn ziet stromen zo uit die kan in de beker. Dat is eigenlijk het bloed van de Heer Jezus dat stromen moest. Omdat ze hem gestoken hadden. Omdat ze hem geslagen hadden en gegezeld. Daar denken we aan. Nou kinderen, daar ga je. Ja, daar kun je niet om lachen. Toch? Nee. Dat maakt je stil. Als je denkt aan de Heer Jezus. De man van smarten. Dus het avondmaal, gemeente, wijst ons op de Heer Jezus in zijn lijden. Wij kunnen de evangelie lezen. We kunnen de wonderen tot ons laten komen. We kunnen luisteren naar de gelijkenissen die Jezus uitgesproken heeft. Maar over alles van de Heer Jezus valt als het ware de schaduw van Golgotha. Nee, dat zeg ik niet goed. Er valt het licht van Golgotha. Dat is de Heer Jezus voor ons allereerst en allermeest. De gekruisigde Christus. De gebroken Christus. De bloedende Christus. Zijn lijden. En daarom moet de predikant het brood breken en de wijn vergieten. Wat moet de avondmaalganger doen? Kijken. Eenvoudigweg kijken. Toezien. Richt je oog op dat brood dat breekt. Kijk naar de wijn die vloeit. En je moet als het ware op het moment dat je dat ziet tegen jezelf van binnen twee woordjes zeggen. Voor mij. Dat zei de Heer Jezus. Zo heeft hij het ingesteld. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dus dat doet degene die aanzit aan de tafel en die toekijkt voor mij. Zo zegt onze catechismus het. We lezen het eerste deel van het antwoord. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten, van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft, dan komt het eerstelijk dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is. Even zeker als ik met de ogen zie, daar heb je dat kijken, dat het brood van de Heer voor mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. De instelling van de Heer Jezus. Zien wij hoe belangrijk dit is? Zo heeft Jezus het ingezet. Ingesteld. Dus als het avondmaal is. En wij voelen de onzekerheid misschien. Wat zal ik voelen? Wat zal ik ervaren? Hoe zal ik het beleven? Dat is een vraag die al beantwoord is. Op het moment dat het avondmaal ingesteld is. Wanneer de nodiging komt en u of jij naar voren mag lopen om deel te nemen aan het avondmaal, hoef je niet bevreesd te zijn en hoef je niet bang te zijn. Wat zal ik ervaren? Hoe zal het deze keer zijn? Mag ik het zeggen? Je weet wat je te doen staat. Kijken, zien op het brood dat gebroken wordt, op de wijn die vergoten wordt. En denk aan die woorden van Jezus toen hij het heeft ingesteld voor mij. Er is nog een tweede handeling die de dienaar van het woord van het sacrament moet doen. Hij moet het uitdelen. Uitdelen. Hij moet het brood geven. Hij moet de beker geven. Wij hebben de gewoonte om een schaal te gebruiken. Dus we leggen het brood op de schaal en de schaal gaat rond. U mag weten, gemeente, ik zou eigenlijk het wel mooi vinden als ik eigenlijk de tijd en ruimte had om aan iedere avondmaalganger persoonlijk het brood te geven. Maar goed, het podium is hier te klein om het op die manier te doen. Maar dat zou het mooiste zijn. Dat ieder persoonlijk het brood mag ontvangen uit de hand van de dienaar. Uit de hand van Christus. Het is mijn taak om dat te geven, uit te delen. En de beker niet alleen vol te gieten en dan weer op de tafel te zetten. Nee, maar om te geven aan de mensen die daar mogen aanzitten. En wat is dan de taak van de avondmaalganger? Eenvoudig om dat te ontvangen. Om het brood te nemen. Om de beker te nemen. En dan zegt het antwoord, dat is de tweede dan. Ten andere staat er. Even kijken waar het staat. Ten andere dat hij, laatste gedeelte, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft. Als ik het brood en de drinkbeker des Heren uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Dat ik dat, laatste woordje van het antwoord, dat ik dat geniet. Prachtig woordje. Dat ik dat nuttig, dat ik dat mag genieten. Dat is eigenlijk vanuit het Oud-Nederlands hetzelfde woord. Je nuttigt brood, je geniet het brood. Je ontvangt het, je neemt het tot je. Je bent niet alleen toeschouwer, maar je krijgt het en je neemt het tot je. Het wordt een geestelijke eenheid. Zoals het brood wordt opgegeten, verteerd wordt, deel wordt van jouw lichaam. Zoals de wijn in je komt, deel van je lichaam gaat uitmaken, zo groeit er een geestelijke, onverbrekelijke eenheid met de Heer Jezus Christus. Ik heb gezegd, de volgende keer gaan we daar uitvoeriger over nadenken. Maar die tweede, dat begrijpen we allemaal, gemeente, dat kun je alleen doen als je komt en aanzit aan de tafel. Dat eerste, dat kan iedereen in de kerk doen. Kijken, zien, toeschouwer zijn. Maar dat tweede, ontvangen, dat kan alleen als je gekomen bent, aan de tafel zit. Ik weet het wel, ik heb het ook wel vaker gezegd, maar het is een uitdrukking die wij soms gebruiken. Ja, je kunt toch ook in de bank avondmaal vieren. Ik begrijp goed wat mensen daarmee bedoelen. Ze bedoelen daarmee dat je ook in de bank de vreugde en de blijdschap kunt hebben vanwege de Heer Jezus. Dat is waar. En toch is het geen goede uitdrukking. Je kunt niet in de bank avondmaal vieren, want je ontvangt het niet. Je kunt het wel zien, maar je krijgt het niet in je eigen handen. Je krijgt de wijn en brood niet in je. Maar zo heeft de Heer Jezus het ingesteld. Hij heeft gezegd: neemt, eet, drinkt. Dat hoort bij de instelling. Dat is wezenlijk voor het avondmaal. Zo zeker als ik het tot mij neem en nuttig en geniet, zo zeker ontvang ik die geestelijke werkelijkheid. En dan mogen wij niet zeggen: ja, maar ik zit wel in de bank en ik vier daar voor mijzelf wel avondmaal. Dat is niet mogelijk. Dat is tegen de inzetting van de Heer Jezus. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Het bevel van Christus. Neem dat, eet dat, drink dat. Een gebod. Het antwoord begint ook zo. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen bevolen heeft. Het is geen verzoek. Het is niet een mogelijkheid, een keuze die afhangt van u, van jou. Het is een bevel. En wij moeten over die paar woorden niet heen lezen. Hij heeft dat bevolen. De Heer Jezus heeft bevolen om aan te gaan aan het avondmaal. Wij zien in onze gezinten nog wel eens iets wat we dan wel aanduiden als avondmaalsneiding. En dat, er zijn mensen die hebben moeite met dat woord. Die zeggen: ja, maar dat is niet eerlijk. Er zijn heel veel mensen die worstelen met het avondmaal, maar niet durven aan te gaan. Die vermijden het niet, maar die worstelen ermee. Nou, dat is niet wat ik bedoel, gemeente. Die worsteling is oprecht. Maar met avondmaalsmijding bedoel ik dat wij soms minachtend worden over kerken en gemeenten. Ja, daar gaan ze allemaal maar aan. Dat kan niet waar wezen. Dat kan niet echt wezen. Dat bedoel ik met avondmaalsmijding. Daar denkt iedereen maar dat hij. En we horen de verachting en de veroordeling en de minachting in die woorden doorklinken. Ik wil daar wat over zeggen. In onze tweede gedachte. Het bevel van Christus. Iemand zegt: ja, dominee, waarom doet u dat? Dat heeft toch geen zin om daar wat over te gaan zeggen. Die mensen die u misschien bedoelt, die zitten hier toch niet. Dus u spreekt tot de verkeerde mensen. En u kunt dan wel zeggen, maar dat verandert die mensen toch niet van gedachten. Nou, dat zal waar zijn. Maar toch wil ik daar aandacht aan besteden, want het kan ook ons belemmeren. En als wij die kritiek horen, dan kan het ons ook bezwaren. Ja, maar gaat dat dan wel zomaar? Kan dat wel? Nou, onze catechismus zegt het, dat hij mij en alle gelovigen bevolen heeft. Bevolen. Het is geen vriendelijk verzoekje alleen, maar het is een bevel van de Heer Jezus Christus. En gemeente, ik ben ervan overtuigd dat wij het avondmaal alleen goed verstaan als wij zien dat het een bevel is. Laat ik uitleggen waarom. Waarom is dat bevel zo belangrijk? Wel, hiermee wil ik beginnen. Geloof en gehoorzaamheid horen dicht bij elkaar. Geloof is gehoorzaamheid. Wie de Heer Jezus gelooft, gehoorzaamt ook zijn geboden. Laten we daar nu eens mee beginnen. Als de Heer Jezus ons dit bevel geeft om aan het avondmaal te gaan, dan zegt het geloof: ik zal gehoorzaam zijn omdat Christus het zegt. Al kan ik nog zoveel bezwaren hebben, dan kan ik nog zoveel aarzelingen hebben. Maar als de Heer Jezus zegt: doe dat tot mijn gedachtenis. Als de Heer Jezus zegt: neemt, eet en drinkt, dan zegt het geloof: ik zal gehoorzaam zijn. Gehoorzaamheid, belangrijk. En dan nog iets, gemeente. Mag de Heer Jezus niet een bevel aan ons richten? Mag de Heer Jezus dat niet van ons vragen en eisen? Als Hij zoveel voor ons gedaan heeft. Zouden we dan al aarzelen als Hij vraagt om toe te komen en aan te zitten aan het avondmaal? Moeten wij dan bevreesd zijn voor mensen, wie dan ook? Als Jezus ons dat beveelt, dan mag Hij toch bevelen. Dan mag Hij toch vragen van ons. Hij vraagt toch niet te veel. Hij vraagt dat wij ons kruis op ons nemen. Hij vraagt dat wij bereid zijn om zelfs zo nodig ons leven voor Hem te geven. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij leven voor de Heere, wij sterven voor de Heere. Onze tijd, onze energie, onze krachten, alles is voor Hem. Is het dan zoveel gevraagd als Jezus zegt, als Jezus ons beveelt dat wij aangaan aan het avondmaal? Als Hij zijn leven voor ons gegeven heeft, mag Hij dan niet van ons vragen dat wij ondanks de spanning, ik weet het, die kan er zijn, ondanks de mensenvrees, ondanks de aarzelingen, toch zeggen, Jezus beveelt het mij, ik zal gehoorzaam zijn. En dan nog iets, gemeente, misschien nog wel het belangrijkste. Waarom heeft Jezus dit tot een bevel gemaakt? Omdat Hij weet dat wij het zo nodig hebben. Kinderen, misschien ben je wel ziek geweest, hè? En je moeder was naar de dokter geweest en ze kreeg een drankje mee. En je moet dat drankje opdrinken. En je denkt, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen trek in. Ik vind dat eng. Misschien smaakt het wel heel vies en misschien krijg ik de buikpijn van. Ik weet het niet. Je hebt het nooit op. Maar je moeder zegt, luister eens goed, je moet het innemen. Je moet het. Is dat omdat jouw moeder zo hard is en helemaal niet met jou meevoelt? Jawel. Misschien ziet ze ook wel de tranen in je ogen, je vindt het spannend. Maar je moeder zegt, je moet het doen, want ik weet hoe goed dat voor jou is. Daar word je weer beter van, daar gaat de pijn van weg. Je moet het doen. En het zou, dit voorbeeld zou de indruk kunnen geven, gemeente, dat het avondmaal eigenlijk iets, nou ja, iets is wat maar moet. Maar zo bedoel ik dat uiteraard niet. Ik bedoel die vergelijking met de Heer Jezus en die moeder. Je moet dat doen, want het is goed voor je. En zo heeft de Heer Jezus gezegd, neem dat, eet dat, drink dat, want je wordt erdoor versterkt. Hij weet hoe zwak wij zijn in ons geloof. Hij weet hoe makkelijk wij twijfelen. Hij weet hoe onzeker wij zijn. En daarom zegt hij, je moet het doen. Als een barmhartige opdracht. Dat is geen liefdeloos bevel. Maar dat is een barmhartige opdracht. Telkens weer. Elke avondmaal bediening. Niet alleen de eerste keer dat je bent aangeweest. Maar ook als wij heen leven naar de volgende avondmaalsbediening. En als je jezelf weer zo tegengevallen bent. En als je merkt dat je nog zo zondig bent, dan komt de Heer Jezus straks weer met zijn bevel. Dan zegt Hij, ik weet het, je hebt het nodig. Want als je het niet doet, dan zak je weg in je eigen twijfel en ongeloof. En er staat erbij dat Hij dat mij en alle gelovigen bevolen heeft. Ook de zwakgelovigen. Ook wat wij dan wel noemen de bekommerden. Ook de pasbeginnende in de genade. Die ook. Ja, die ook. Alle gelovigen. Er is verschil in geloven. Er zijn de gekrookte rietjes. En er zijn de eikenbomen van de gerechtigheid. Maar allemaal met dat verschil. Allemaal moeten ze leven van de Heer Jezus Christus. En aan de tafel van Christus vallen die verschillen weg. Ik ben blij, gemeente, dat wij niet een soort onuitgesproken afspraak hebben in de gemeente dat sommige mensen aan de eerste tafel mogen en anderen pas aan de tweede of aan de derde. Laten we daar maar niet aan beginnen. Die verschillen zijn er niet. Want aan de tafel van Christus beleidt iedereen die aankomt dat hij midden in de dood ligt en alles alleen verwacht van Jezus Christus. En dat geldt voor de kleinstgelovigen en voor de sterkstgelovigen. Dat geldt voor degene die reeds 50 jaar op de weg is. En degene die nog maar pas begint. Alle gelovigen. En daarom, dit bevel. Als je daarmee worstelt, hè. Als je het avondmaal telkens weer moeilijk vindt. Denk aan de woorden van Christus. Het is een bevel. Als je je toevertrouwt aan Christus, dan moet je komen. Dan mag je niet wegblijven. Dat zou opstand zijn. Een knecht mag zich niet verzetten tegen het woord van zijn Heer. Een volgeling van Christus mag zich niet verzetten tegen het woord van zijn Heer. En Christus zegt het. Het zou ongehoorzaamheid zijn om dan weg te blijven. Ja, zegt iemand, maar hoe kunt u dat zeggen dan? Nee, u doet alsof alle mensen maar aan moeten gaan. Er staat toch alle gelovigen? Dus toch alleen de gelovigen? Iemand zegt misschien, ik vind het maar moeilijk hoor. Ik kan begrijpen dat de Bijbel zegt dat er een bevel is tot geloof en bekering. Maar hoe kan er nu een bevel zijn om aan te gaan aan het avondmaal? Ja, zegt iemand, het staat er wel. Alle gelovigen bevolen heeft, maar ik kan daar niet goed bij. Dat kan toch niet voor alle mensen zijn in de kerk. Kan toch niet zomaar uitgaan naar alle belijdende leden. Je moet toch wel weten dat je gelovig bent. Dat is toch nodig. Maar dan komen we bij onze derde gedachte. De belofte van Christus. Dan zal ik proberen uit te leggen, gemeente, wat er nodig is. En waarom inderdaad alleen gelovigen genodigd worden. Maar welk geloof? En hoe dan? De belofte van Christus. We hebben gezien de instelling van Christus, onze eerste gedachte. Ten tweede, het bevel van Christus. En nu de belofte. Zo begint dat antwoord van 75. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En, gelukkig komt er meer, en daarbij ook beloofd heeft. De Heer Jezus doet een belofte. Vraag 77 gaat daarop verder. Waar heeft Christus beloofd dat hij zo zeker enzovoort? Dus er is een belofte van Christus. Wat heeft hij beloofd? Wat heeft de Heer Jezus beloofd in het avondmaal? Ik ben zo vrij, gemeente, om ervan uit te gaan dat u het antwoord wel al ongeveer weet. Want we hebben daarover gesproken bij zondag 25, over de sacramenten in het algemeen. En we hebben daarover gesproken in zondag 26, bij de doop. En nu komt het voor een derde keer terug bij het avondmaal. Wat belooft de Heere Jezus? Hij belooft dat met dat zichtbare brood en die wijn de onzichtbare genade ook gegeven wordt. Wij zien het brood. Wij zien de wijn. Wij zien het breken. Wij zien het vergoten worden. Maar die zichtbare kant heeft ook een onzichtbare werkelijkheid eraan verbonden. Het lichaam van Christus. Het bloed van Christus. En dat beloofde de Heer Jezus. Dat wanneer wij brood ontvangen en wijn ontvangen, wij meer krijgen dan brood alleen. Of wijn alleen. Wij krijgen ook die geestelijke werkelijkheid. De Heer Jezus belooft dat het samen opgaat. Dat het ene met het andere gepaard gaat. Wie het zichtbare krijgt, krijgt ook het onzichtbare. Vraag en antwoord 76 gaat, en dan vat ik het wel een beetje kort samen, maar gaat daarover. Het is, zegt het antwoord, met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving de zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarnaast de Heilige Geest. Ik vat het wat samen. Als je brood en wijn ontvangt, krijg je nog meer. Wat krijg je meer? Vergeving de zonden, eeuwig leven en de Heilige Geest. Ik ontvang brood en ik ontvang wijn in de beker. Ik neem het tot mij. Maar ik krijg nog veel meer. Ik krijg vergeving. Ik krijg het eeuwige leven. Ik krijg de Heilige Geest. Die geestelijke zaken. Dat belooft Jezus Christus. Dus misschien dat wij heen leven naar de bediening van het avondmaal in een week van voorbereiding. En je kent je eigen twijfel wel en dan komt die vraag weer boven. Ja, wie zegt mij dat ik niet alleen maar straks een stukje brood neem en alleen maar een slokje wijn. En als ik dan weer terug ga naar mijn bank, dan denk ik, ja, het was alleen maar een beetje brood. Het was alleen maar een beetje wijn. Wie zegt mij dat het meer was dan dat? Wel, dat zegt Christus. Wie belooft mij dat ik meer krijg? Dat belooft Christus. Er gebeurt geen spectaculair wonder hoor, als ze aanzitten aan het avondmaal. Er gebeurt niet iets met dat brood of met die wijn. Je hoeft niet per se wat te gaan voelen en een bijzondere ervaring te hebben als je hier zit. Maar we hebben de belofte van Jezus Christus. En hij zegt het. Je hebt dat brood toch in je hand gehad? Je hebt het toch naar je mond gebracht? Het is toch in jou gekomen? En die wijn ook? Even zeker beloof ik dat die geestelijke gaven, vergeving der zonde, eeuwig leven, de Heilige Geest, ik geef het jou. Christus belooft het. Daar steunt het avondmaal op. Hij bedriegt ons niet met loze, ijdele, zinloze tekenen. Hij geeft ons niet wat brood en wijn en verder niets. Hij geeft ook die geestelijke werkelijkheid. En die twijfel en die vragen kunnen we wel begrijpen. Wie belooft mij dat? Daarom dat de catechismus daar een lange vraag aan wijdt, 77. Waar staat dat dan? Waar staat dat? Waar belooft de Heer Jezus dat? Ik moet het uit de Bijbel weten. Ik moet het uit het woord van God weten. Even tussendoor gemeente, maar wel belangrijk. Hier hebben wij een van de weinige vragen in de catechismus waar de Bijbelteksten in het antwoord staan. Niet in de kleine lettertjes eronder, maar in het antwoord zelf. Waarom hier? Wel, we moeten weten dat er een belofte van Christus is. Dat we het niet zelf bedacht hebben. Daarom zegt de catechismus, we hebben ook maar 2 sacramenten. De andere 5 hebben we afgeschaft. Rome had 7 sacramenten. Nee, zegt de catechismus, van 5 daarvan kunnen we nergens in de Bijbel vinden dat Christus dit beloofd heeft. Van 2 wel. Van de doop en het avondmaal. En daarom die teksten in het antwoord zelf. Zodat wij zeker weten dat Jezus Christus dit beloofd heeft. En dan kom ik bij die vraag terug. Moet je geloof hebben om aan te gaan aan het avondmaal? Ja. Maar gemeente, dat is onze misvatting vaak. Moet ik dan als een gelovige komen? Ik heb niet zoveel, maar ik heb gelukkig toch nog mijn geloof. Nee, zo niet. Zo niet. Dat het geloof nodig is, is niet een voorwaarde en een kenmerk die ik moet hebben en toch weer iets mee moet brengen, namelijk dat ik gelovige ben. Nee. Wij komen tot het avondmaal in het geloof dat Jezus mij daar niet bedriegt. Dat geloof is nodig. Dat geloof. Dat de belofte van Christus waar is. Ons avondmaalformulier zegt het. Wij komen met hongerige en dorstige zielen. Wij komen niet naar voren met, nou ja, hier ben ik, de gelovige. Nee. Wij hongeren en dorsten vanwege onze zonde. Wij komen daar als zondaren. Zondaren. Maar met het geloof dat Jezus mij daar niet bedriegt. Dat geloof is nodig. Dat moet je geloven. Wat? Dat ik met het brood en met de wijn ook die geestelijke werkelijkheden, die geestelijke gaven krijg. Dus het gaat er niet om dat je in een of andere brede algemene zin gelovige bent en dan mag komen. Maar je komt en je gelooft die belofte. Namelijk dat brood en wijn gepaard gaan met de geestelijke werkelijkheid. Zo heeft de Heer Jezus het ingesteld. Zo komen wij. Om te ontvangen. En dan zeg ik ter keerzijde erbij, gemeente. Als je dat geloof niet hebt, mag je niet naar het avondmaal komen. Stel dat iemand toekomt en denkt, ja, het is maar brood, het is maar wijn en verder niks. Maar ik ga toch. Ik ben de vorige keer ook aan geweest en de mensen zouden maar lastige vragen stellen. Dan zegt de Bijbel in 1 Korinthe 11, dan eet en drink je jezelf een oordeel, omdat je het lichaam van Christus niet onderscheidt. Je komt voor brood en wijn en niet voor het lichaam van Christus. Je komt voor het zichtbare en niet voor het onzichtbare. Het lichaam van Christus. Dan eet en drink je jezelf een oordeel. Omdat je aangaat uit gewoonte of om bijbedoelingen of wat dan ook. Ik ga nog een stap verder. Soms hoor je dat wel eens, ja, er zijn mensen die gaan voor het eerst aan het avondmaal en die hebben nog eigenlijk helemaal geen zicht of heel weinig zicht op de Heere Jezus. Maar die zijn toch wel een keer aangeweest. Kan dat? Nee. Nee, zo is het niet ingesteld. Het is ingesteld op dat fundament van de belofte van Christus. En wij moeten komen, allemaal, alle gelovigen, om te ontvangen wat Christus belooft. Brood en wijn, ja, maar nog meer. Vergeving, eeuwig leven en de Heilige Geest. Soms kan de ene dwaling de andere dwaling oproepen. En dat wij zeggen, ja, niet iedereen heeft al zicht op de Heere Jezus Christus. Ja, er is geen geloof zonder zicht op de Heere Jezus Christus. Er is geen avondmaalgang zonder de geestelijke gaven van eeuwig leven en vergeving en de Heilige Geest. Zo heeft Christus het ingesteld, die dingen horen samen te gaan. Laten we ons daarop onderzoeken, gemeente, als het weer avondmaal is. Waarom ga ik aan? Wat wil ik daar ontvangen? Brood en wijn? Ja. Of wil ik Christus zelf ontvangen? Wil ik Hem aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen? Dat is zelfonderzoek. Geloof ik de belofte van Christus of twijfel ik daaraan? Is daar mijn vrijmoedigheid op gebaseerd? Mag ik daardoor weten dat ik zal komen en niet teleurgesteld zal worden? Dat het niet afhankelijk is van mijn gevoel en mijn ervaring en mijn aanzitten op dat moment. Maar het is afhankelijk van de belofte van Christus. Maar dat is meer dan alles wat wij kunnen voelen en ervaren. We gaan afronden, gemeente. Het avondmaal, het blijft iets bijzonders. Het blijft iets bijzonders. En ik denk dat de meesten van ons zich nog goed kunnen herinneren, als we allemaal gaan, hoe de eerste keer was. Dat blijven mijlpalen in ons leven. Avondmaal, telkens weer. En toch, hoe bijzonder het ook is, het is tegelijkertijd zo eenvoudig. Zo eenvoudig. De Heer Jezus heeft het ingesteld. Eenvoudig en krachtig. We kijken. We zien het brood. We zien de wijn. We zien dat het breekt. We zien dat het stroomt. En we denken aan de Heer Jezus. Aan zijn woorden. Voor u. Dat is het avondmaal. Eenvoudig. Kijk, gemeente, het ongeloof maakt het ingewikkeld. Dat is echt waar. Het ongeloof kan 1000 vragen oproepen. Ja, maar hoe zit dit en hoe zit dat? En hoe gaat het dan als mensen aangaan die? Enzovoort, enzovoort. Het zal allemaal waar zijn. Moeilijke vragen hoor, ingewikkelde vragen. Ik heb ook niet alle antwoorden. Maar dit weet ik wel. Als u en als jij aan mag gaan en gelooft dat Jezus je niet bedriegt, is het zeer eenvoudig. En mag je zeker zijn dat je daar ontvangt wat Christus je belooft. Laten we daarmee gaan eindigen met die woorden die we gelezen hebben uit Johannes 6. Die gelden over het avondmaal. Maar die gelden voor ons allemaal. Misschien zitten we hier als mensen die nog geen belijdenis hebben gedaan. Misschien zitten we hier als gasten. Maar deze woorden, die nemen we mee. Die laten we tot ons spreken. Johannes 6, vers 53 en 54. Jezus zegt tot u, voorwaar zeg ik u, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, geestelijk, door het geloof, zo hebt gij geen leven in uzelf. Zonder het geloof in de Heer Jezus, ben je dood. Maar die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 56. Wij zingen daar uit vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En dan staat er ook. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Psalm 56 vers 6. Laten we danken en bidden. Heere God, wij danken u dat u in deze dode wereld het brood des levens gegeven hebt. We danken u dat u het ons geven wilt. Mijn Vader zegt uw woord. Mijn Vader geeft u het brood uit de hemel te eten. En dit is het brood dat aan de wereld het leven geeft. We bidden u, Heere, dat wij dat hemelse manna zullen nuttigen, zullen genieten, zullen ontvangen. Allereerst met het geloof. Maar ook, Heere, als het avondmaal bediend mag worden in gehoorzaamheid, met de hand en met de mond tot ons nemen. We danken u, Heere Jezus, dat u dit sacrament ons geschonken hebt. Niet om ons het leven zwaar te maken, maar om ons te versterken in het geloof en ons verheugd en dankbaar te doen zijn over wie u bent en wat u geeft. En dank voor het onderwijs van deze morgen. Geef dat het helpt om de verwarring die ons belemmeren kan weg te nemen. Geef dat wij ons richten op uw instelling, op uw bevel en op uw belofte. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Gedenk onze broeder die dan het woord mag bedienen. Geef dat wij elkaar opnieuw onder het woord mogen ontmoeten. Heere, hoor ons gebed. Zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 16, vers 1 en 7. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? 1 en 7 uit Psalm 116. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.